Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Hij ziet eruit als een verstrooid genie met wilde haren en baard. En volgens de enen is hij dat ook, verstrooid dus. En volgens enkele anderen is hij het evenzeer, de schepper van zijn hoogst persoonlijk universum. Godfried Willem Raas maakt muziekautomaten die reageren op mensen. En voorts is hij, we zeggen het er volledigheidshalve graag bij, hartstochtelijk pijproker, anti-royalist en al een halve eeuw vegetariër. Dag Godfried Willem Raas.
Goedemorgen.
Zit u op een berg of zit u in een dal?
Ja, ik zou eigenlijk zeggen heel erg sterk op een vlakte. Maar dan een bijzondere vlakte. Een vlakte die toch een trage helling heeft uit het water omhoog.
Maar wel uit het water?
Vanuit de waterspiegel, vanuit het evenwicht, laat ik zeggen.
Is water belangrijk?
Water is belangrijk en het perspectief is belangrijk. Het verre zicht. Als je op een berg staat, dan zit je meestal in de wolken en dan kan je er ook afvallen. Als je in een dal bent, dan ben je begrensd in je blik. Dus geef mij maar de vlakte.
Le plat pays.
Ik zou misschien toch wel niet in het verkeerde land in terecht gekomen.
Nee, eigenlijk het juiste. Helemaal het juiste. Godfried Willem, want zo heet het, of zo is het voluit, Raas. Ik begin natuurlijk niet toevallig met het cliché der clichés. Als mensen jou al kennen of zien, dan valt bijna vanzelfsprekend. God lijkt op een verstrooid genie, professor Wilde. Haren, baard, is met hele vreemde, particuliere dingen bezig. Dat universum van jou, hoe begrensd is dat?
Dat gaat eigenlijk tamelijk wijd. Ik bedoel, er zijn die dingen waar ik mij in mijn dagelijks leven volledig mee bezig hou. Mijn onderzoeksprojecten, mijn robotbouw, mijn interfaces die ik maak voor mensen met machines te laten communiceren en dergelijke dingen. Maar ik heb ook een vrij grote filosofische belangstelling. Ik lees erg veel. Sport doe ik niet. Ik dans heel veel. Daar ben ik wel heel veel mee bezig. Maar ik fiets ook wel. Ik heb geen auto.
Nee, ook niet, hè? Dus,
dat is het. Ik heb ook geen televisie.
Nee. Maar voorts, want dat zie je dan, ik ben wel eens in Logos geweest, want dat is eigenlijk de pleisterplek van waar jij al vanaf 1968 ongeveer opereert. Dat is inmiddels 45 jaar. En toch ben je nauwelijks een jonge zestiger, hè?
Ja, soms voel ik mij ook een beetje jonger dan veel van mijn studenten. Dat is soms een eigenaardig gevoel.
Ja.
Ja, dat is ook zo.
Dat is vreemd, ja.
Ja, dat is vreemd en dat komt door. Ja, waarschijnlijk is dat nog een erfenis ergens van de jaren 60, van dat vrijgevochtene, van daar tot systeem te maken om de dingen te bevragen, om de maakbaarheid van de wereld voorop te stellen en zo. En eigenlijk, ik heb nooit naar zekerheden gezocht in mijn leven, ik heb nooit eigenlijk een gemakkelijke weg gezocht van een vaste baan of zo. Dat is eigenlijk allemaal toevallig bij mij terechtgekomen, zonder dat ik het heb moeten zoeken.
Ja, en 1968, ook voor jou een scharnierjaar. Hè? Misschien stond je niet meteen op de barricades, maar je was wel bezig met het vernieuwen.
Ik had toch een actiegroep. We hadden toen een actiegroep opgericht in het conservatorium voor nieuwe muziek. Want we waren erachter gekomen dat je in een conservatorium in die jaren eigenlijk niks anders deed dan reproduceren van bestaande muziek. Je speelde Bach, Beethoven, tot en met misschien hooguit een klein beetje Debussy. Maar eigenlijk bestond de opleiding van muzikus bestond uit het reproduceren van dingen uit het verre verleden. Ik vond dat ging toen in de lucht. Ik vond dat totaal ziek. En ik vind dat vandaag de dag nog altijd ziek.
Wat zei je precies?
Dat die muziek slecht is? Of dat er daar iets fout mee is? Er is helemaal niks fout met Bach. Wat er fout is, wat er merkwaardig is, is dat we ons in deze tijd nog altijd zouden uitdrukken doorheen die vormen van een ver verleden. Terwijl als je dan kijkt naar de beeldende kunst in een Academie voor Schone Kunsten, wat toen de kunstenaars in spe daar, ze maken hun eigen ding, hun eigen schilderij. Ze schilderen toch niet Rembrandt na, ze schilderen toch Van Eyck niet na. Ze maken hun eigen ding. En dat wilden wij ook in 68. Wij kwamen dus op voor een creatieve muziekcultuur, niet voor een recreatieve muziekcultuur.
Maar tot vandaag is het toch vreemd inderdaad in muziek, je moet dat hier alleen maar op Clara zien, hoe de romantische bijvoorbeeld stroming alles overheersend is, barok ook, dat wel, renaissance een beetje. Maar de hedendaagse komt er zeer bekaaid vanaf, hè?
Dat is inderdaad een treurig feit. Ik vind dat ook, ja. Het is zelfs slechter geworden op de radio.
Ja.
Er is veel minder hedendaagse muziek te horen vandaag op Clara dan in de tijd van Karel Huivaerts of Bodil Bugging zelfs.
Maar het gaat niet alleen over Clara, hè? Bedoel, het is het hele land, het gaat ook internationaal. In het buitenland. Hè?
Ja. Ja, dat is internationaal een verschijnsel. Dat is ook zo.
En hoe dat is toch vreemd inderdaad. Wij kennen zelfs mensen die niet met hedendaagse kunst bezig zijn, weten wie Jan Faber is, weten wie Luc Tuijmans is. Dat zijn allemaal hele vooraanliggende namen. In de muziek, literatuur, het zou inderdaad vreemd zijn dat we nu Thomas Mann gaan reproduceren. En toch doen we dat niet met de muziek. Zou het kunnen, stoute vraag, dat gewoon aan jullie ligt? Dus dit deugt niet.
Nee, dat geloof ik absoluut niet. En ik zou zelfs zeggen dat we eigenlijk vandaag meer publiek hebben dan in enig verleden. Alleen, de media stellen dat een beetje verkeerd voor. Ik zeg altijd als voorbeeld, als je Schubert zijn publiek bekijkt, voor hoeveel man speelde die zijn liederen?
Dat ging er vanaf Schubertiade, dat was 20, 30 man.
Natuurlijk, dat is heel klein. Strijkkwartetten van Beethoven. U denkt toch niet dat die ooit in een grote concertzaal gespeeld zijn? Nee, dat is intimistische kamermuziek. Daar waren ook maar een tiental mensen, gasten bij het strijkkwartet bij betrokken. Dat is een normale situatie. Als ik nu mijn concerten doe bij Logos, voor gemiddeld wordt, dat varieert tussen de 40 tot de maximumcapaciteit van de zaal is 150, in die grote orde, is dat in feite veel meer dan klassieke componisten in de 19e eeuw ooit gehad hebben. Dat is helemaal niet zo slecht. Bovendien moet je het ook eens gaan vergelijken met andere sectoren van het intellectuele leven. Als ik bekijk door hoeveel mensen een gemiddeld goed artikel in de wiskunde gelezen wordt, dan gaat u er versteld van staan. 3, 4. Dan ga je toch niet afkomen om de wiskunde af te schaffen, gewoon omdat er maar zo weinig mensen dat lezen. Om dezelfde reden pleit ik voor het legitieme van dat die muziek daar bestaat. Zelfs is dat publieksaandeel niet in verhouding met Thorold Werther. Maar ik vind het wel, ik blijf erop hameren, foutief wat de media doen door die muziek niet aan bod te laten komen, door ze eigenlijk a priori weg te censureren.
Ben je gefrustreerd?
Ja, daarover wel, ja. Ja.
En kwaad?
Ik vind het niet rechtvaardig. Ik vind het onheus.
Werkelijk, ik leef in duistere tijden, schreef Bertolt Brecht in zijn aan die nacht geborenen. Hè? Ja. Zo is het. Aan de nieuwe generatie. Je gaat daar zo dadelijk dat gedicht lezen, een verscheurend, actueel gedicht, vind je niet? Terwijl het inmiddels zo oud al is. Toch
het is zo oud, maar ik heb die tekst uitgekozen en hij boeit mij ook zo, omdat hij typisch is voor de vertrekperiode van mijn werk eigenlijk, in de jaren 60. De moeilijkheid van dat engagement. Het feit dat je toen, stond dat aan de sterren geschreven, als je kunst maakte toen, moest je geëngageerd zijn, je moest een wereldverbeteraar zijn. Maar dan neem je weg dat er nog zoiets als schoonheid is in de wereld. Maar eigenlijk was het quasi taboe om je daarmee bezig te houden. Dat was burgerlijk, kleinburgerlijk zelfs.
Aan de nieuwe generatie, Godfried Willem Raas leest Bertolt Brecht.
Werkelijk, ik leef in duistere tijden. Het argeloze woord is dwaas. Een glad voorhoofd duidt op ongevoeligheid. Wie lacht, heeft het vreselijke bericht alleen nog niet ontvangen. Wat zijn dat voor tijden waarin een gesprek over bomen bijna een misdaad is, omdat het een stilzwijgen over zoveel wandaden inhoudt. Die daar rustig over straat loopt, is zeker niet meer bereikbaar voor zijn vrienden die in nood zijn. Het is waar, ik kan mij nog bedruipen, maar geloof me, dit is slechts toeval. Niets van wat ik doe geeft mij het recht mij zat te eten. Toevallig ben ik gespaard. Wanneer mijn geluk ophoudt, ben ik verloren. Ze zeggen mij, eet en drink jij maar. Wees blij dat je het hebt. Maar hoe kan ik eten en drinken als ik van de hongerende afpak wat ik eet? Mijn glas water, een verdorstende, ontbreekt. En toch eet en drink ik. Ik zou ook graag wijs zijn. In de oude boeken staat wat wijs is. Je buiten de strijd van de wereld houden en de korte tijd, zonder vrees doorbrengen, het ook zonder geweld redden, kwaad met goed vergelden, je wensen niet vervullen maar vergeten, geldt als wijs. Maar dat alles kan ik niet. Werkelijk, ik leef in duistere tijden.
Bertolt Brecht, aan die nacht geborenen, aan de nieuwe generatie. Ja, Godfried, Willem, Wat zijn dat voor tijden, schrijft Brecht, waarin een gesprek over bomen bijna een misdaad is, omdat het een stilzwijgen over zoveel wandaden inhoudt? Cryptische zin.
Cryptische zin, maar het is het hele probleem van de kunstenaar, hè? Zeker in die tijd, het maatschappelijke betoog. We zien alle soorten problemen rondom ons. Er is maatschappelijk onrecht, er is sociaal onrecht enzovoort. En daarin moet jij kunst maken. Kunst in de 19e eeuw was natuurlijk schoonheid scheppen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar dit is nu eigenlijk, was op een bepaald ogenblik onmogelijk geworden. Het was noodzakelijk om over onrecht te schreven, om dat tot uitdrukking te brengen. Nu, dat onrecht laat zich niet in mooie vormen uitdrukken. Dat kan helemaal best vreed zijn. Dus dat is een oproep eigenlijk, en eigenlijk is dat aan de basis van een heleboel avant-garde redeneringen en avant-garde bewegingen in de kunst. Hoewel Brecht, literair gezien, op zich niet zo'n avant-gardist is.
Dus dat gesprek over bomen is eigenlijk, staat voor de schoonheid?
Is het gesprek over die dingen die over schoonheid, ja, zou je kunnen zeggen, over vormen, over dingen die geen maatschappelijke betrokkenheid hebben.
En dat is een misdaad.
Over de afstandelijkheid. En dat is, dat beschouwt, hij beschouwt het idee van het individu dat zich verwondert over een bloeiende boom, maar eigenlijk vindt dat hij niet het recht heeft om die emotie van schoonheid te ondergaan. Want, omdat hij tegengesproken wordt door een context die helemaal op conflictueel is. En dat is het probleem.
Maar Godfried Willem, die context is, ja, er is honger in de wereld, er is onrechtvaardigheid, er is een totale verkeerde verdeling ook van de rijkdom van de aarde. Dus ik mag ineens niet meer genieten van een goed stuk muziek, van een boek, van een boom waar ik naar zit te kijken. Wat is dat voor onzin?
Brecht zegt niet dat het niet mag. Hij wijst alleen op het probleem van die twee, van die schizofrenie tussen die twee verschillende werelden. Langs de ene kant het feit dat je geniet, dat je eet, dat je zelfs dat eten laat smaken, dat je drinkt, dat je dat zelfs lekker kunt vinden, dat de bomen bloeien, dat er schoonheid is, dat er liefde is, maar dat er gewoon onrecht is daarnaast. En die dingen bestaan naast elkaar. En daar is een spanning tussen. Als je dan in de ene kant, als je volledig toelegt op het esthetische, op het schone en zo, dan pleeg je een verraad aan de werkelijkheid van de wereld. Dat is het probleem. Dan doe je een werkelijkheidsvlucht.
Het omgekeerde is, vind ik, een wandaad, evenzeer tegenover de kunst en de cultuur.
Daar zou ik het mee eens zijn.
Nee, dat is,
daar
dus
zou
alleen
ik
maar
het mee eens zijn.
Op natuurlijk de barricade gaat staan en
schreeuwen. Omdat je moet, de bestreving is uiteindelijk om een mooiere wereld te maken, om een mooier wereldbeeld te maken. Dan heb je die schoonheid inderdaad nodig. Anders heb je geen perspectief.
Is dat waar het jou om te doen is?
Dat is toch zeker een belangrijk punt, ja.
Zeer idealistisch, hè?
Ja, maar ik heb ook wel een positieve ingesteldheid. Ik geloof dat de wereld verbeterbaar is. Anders zou ik hier in een tranendal leven. Zou ik helemaal niet zien waaruit ik mijn motivatie zou kunnen voortbrengen om dingen te doen, om dingen te gaan maken.
Dus als over, 30, 40, 50 jaar Godfried Willem Raas het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen, want dat zal ook u overkomen, hè, meneer Raas?
Uiteraard.
Dan mag u zeggen, ik heb een beetje bijgedragen aan een betere wereld. Ik stap hem die wereld buiten beter dan ik hem ben ingestapt.
Ik denk dat inderdaad dat ik dat zou zeggen, hoewel we daarin natuurlijk niet pretentieus mogen zijn. We moeten nog niet overmoedig zijn. Ik ben maar één individuutje over de zoveel miljarden die deze planeet bevolken. Dus je moet dat natuurlijk in verhouding zien. Hè? Ik ga niet op mijn eentje de hele wereld proberen, maar ik zal toch, denk ik, een aantal dingen gedaan hebben waar andere mensen iets aan hebben. Ik heb logos opgebouwd, er is een concertzaal, er is een heel robotorkest. Dat maak ik echt niet alleen voor mezelf, dat dient voor andere mensen. Ik heb ook in het onderwijs tamelijk veel gedaan. Ik heb toch heel wat inzichten en kennis doorgegeven. Toch mijn best gedaan om dat te doen. Dat laat toch een bepaald spoor. Dat is goed. Ik ga eigenlijk altijd uit van eindigheid. Dat is bij mij altijd een soort van rode lijn, rode draad geweest door mijn werk. Dus dat ik eindig ben, dat ik sterfelijk ben, daar ben ik me helemaal van bewust. Ik denk dat de meeste mensen veel meer zouden moeten denken aan hun eindigheid en hun sterfelijkheid. Ik vind dat een hele belangrijke waarde.
Memento mori. Bedenk dat gij zult
sterven. Natuurlijk, maar niet alleen wij. Alles, al het zijnde is eindig. Het is een van de grootste vergissingen in ons wetenschappelijk apparaat. Eigenlijk in de daaraan te grondslag liggende wiskunde, is dat daar oneindigheid is ingeslopen. Dat is een vorm van, verkapte vorm van God. In de wiskunde, ik schrijf je een formule op en je kunt die ad infinitum doortrekken. Je kunt tellen enzovoort. Maar het lijkt alsof je dat kan. In werkelijkheid kan je dat helemaal niet. De hele integraal calculus is infinitistisch. Maar als je er iets mee wilt gaan doen, technologisch gezien, kan je maar één ding afknippen en begrenzen.
Dus het oneindigheidsteken in de wiskunde is eigenlijk zelfbedrog.
Natuurlijk. Het is een verkapte vorm van religie die in het denkarsenaal van de wetenschap is terechtgekomen en die volkomen overbodig is in de wetenschap. Je kan even goed wiskunde bedrijven zonder infinitistisch te zijn.
Ja, maar nu vind ik dat van nogal wat van axioma's die we kennen ook natuurlijk. Dat is ook maar een geloof. Je neemt het aan.
Ja, want dat is het juist. Daar heb ik mij, toen ik met wijsbegeerte heel veel bezig was, heel sterk mee bezig gehouden. De zogenaamde waardevrijheid van de wetenschap. Het blijkt dat je eigenlijk geen logica kunt maken of geen wiskunde kunt maken zonder dat je daar een waardestelsel inbouwt.
Precies.
Er zit een wereldbeeld in de wiskunde zelf.
Ja, maar ik ken weinig wiskundigen die daarmee eens zijn.
Jean-Paul van Bendegem bijvoorbeeld.
Ja, hij wel.
Ja. Het onderwerp van die oneindigheid heeft dit trouwens van mij. Goed.
Ja, het is waar. Je moet het gewoon. Als je het aanvaardt, dan is er geen probleem. Als je het niet aanvaardt, is het al met de grootste problemen.
Ja.
Zo is het, hè. Guillaume Dufay, dat is een 15e-eeuwse componist. Je hebt er wat mee uitgespookt.
Ja, ik heb, zoals een aantal mensen wel zullen weten, een heel orkest gebouwd. Dat bestaat uit muziekautomaten. Die zijn volledig programmeerbaar, die kunnen ook interactief spelen. En af en toe testen wij die machines door die los te laten op een oud repertoire, op een bekend repertoire. In dit geval Dufay. Ik vind Dufay, heel veel van die renaissance muziek en de gotiek muziek, vind ik heel erg interessant, omdat dat een andere toonspraak is dan de romantiek. Je kunt daar, en ook omdat die partituren eigenlijk veel meer open laten. Er staat veel minder op, er staan alleen maar wat nootjes, wat samenklanken. En je kan daar eigenlijk veel meer mee gaan fantaseren. Je kan dat kleur geven, je kan dat invullen. Je kunt meer mee doen dan bijvoorbeeld zeg maar, met Wagner. Wagner staat alles daarin, daar moet je niet veel aan sleutelen. Maar in die oude muziek, dat is een bron om die te gaan hertalen. En dat was de bedoeling daarvan. De bedoeling is helemaal niet om aan te sluiten bij de historische uitvoeringspraktijk. Dat zou natuurlijk klinkklare onzin zijn als je daar robotorkest op loslaat. Maar is wel om te proberen niet alleen die muziek te reproduceren, maar ze te transcenderen in een totaal andere tijd met totaal andere middelen. Zodat je een totaal andere Dufay te horen krijgt.
Dus we krijgen jouw robotorkest te horen dat jij, dus haakjes, en we komen er straks op terug, helemaal zelf alleen hebt ontworpen. Zo is het.
Ja.
Hoeveel instrumenten? Een 40-tal?
Op dit ogenblik zijn er meer dan 50.
Ja, voilà, kijk, het gaat. Maar wat we nu gaan horen, dat waren er nog.
Toen hadden we een 40-tal.
40-tal, ja. Ja. Waarvan ook zelf ontworpen instrumenten zitten. Trommels bijvoorbeeld, die in opgaande lijn te horen zijn.
Hele gekke dingen. Getorseerde stukken inox bijvoorbeeld. Ja,
gaan we de zingende zaag horen?
Die speelt niet mee in de stukken.
Die mocht niet mee doen.
Bij Dufay zou ook niet direct de zingende zaag gebruiken.
Nee, dat
bij
niet.
Machaut misschien wel, dat zou kunnen.
Piano?
Piano zit er ook niet in, denk ik, in dat stukje.
Nee, want
voor oude muziek, we hebben wel een spinet.
Ja, een spinet,
dat past niet direct in de kleur, die pianogeluiden.
Dus wat we horen is eigenlijk muziek ontworpen in de Renaissance, of gecomponeerd in de Renaissance, door Guillaume Dufay, herinterpreteerd en helemaal op zijn manier gecreëerd door Godfried, Willem, Raas.
Door, en mijn medewerkers. Want
en medewerkers van Logos.
Werken, ja.
En dat, toch niet even, om het duidelijk te stellen, gespeeld door een robotorkest. Het zijn allemaal automaten die je hoort. Ja, we hoorden Guillaume Dufay, maar eigenlijk hoorden we ook Logos en Godfried Willem Raas met zijn robotorkest. Robots, zeg je, zijn eigenlijk beter dan mensen. De mens kan geen betere muzikant worden. Machines kunnen dat wel.
Ja, dat is, ik zie dat ook in de technologie gebeuren. Bijvoorbeeld lassen in de industriële productie en zo. Het gebeurt vandaag de dag meer en meer door machines, omdat die uiteindelijk preciezer kunnen zijn dan mensen. Machines zijn niet perfect. Machines kunnen ons niet vervangen. Wij kunnen nog altijd talloze dingen die we met machines helemaal niet kunnen. Ik ben daar dagelijks mee geconfronteerd wanneer ik automatische muziekinstrumenten maak. Omdat bijvoorbeeld, als je ziet welke kracht ik kan uitoefenen met één vinger en de wendbaarheid daarvan, er is geen enkel mechanisme met die vormfactor vandaag de dag in staat om dat te mimeren. Men probeert het wel. Maar beter worden kunnen we niet. In elk geval, we kennen wel de grenzen van wat een mens kan. Een mens bijvoorbeeld heeft uiteraard 10 vingers. Als ik piano speel als mens, ben ik beperkt tot die 10 vingers. Maar wat ik niet kan als mens, wat ik nooit zal kunnen, is bijvoorbeeld mijn pink pianissimo op een toets drukken, mijn middenvinger fortissimo, de duim mezzo forte, en dus elke vinger een andere kracht geven, en zo akkoorden spelen en aan stemvorming doen op de piano. Dit zal een mens onmogelijk kunnen, gewoon onze motoriek ons dat niet toelaat. Als ik een robot maak, dan kan ik dat perfect doen. Dan kan ik hem 88 vingers geven, die elk individueel kunnen nuanceren.
Ja, want je hebt een pianoautomaat gemaakt, die inderdaad 88 verschillende soorten vingers heeft. Goed, technisch virtuoos. Bijzonder ook fascinerend om naar te kijken en naar te luisteren. Vraag me dan wel af, so what? Ik bedoel, waar is de ontroering van de net niet volmaakte muzikant? Want met virtuositeit alleen kom je er niet. Dat zien we nu weer met de koningin Elisabeth-wedstrijd natuurlijk.
Het is absoluut niet om virtuositeit te doen. Het is alleen maar omdat je als componist, als je schrijft voor mensen, beperkt bent door de mogelijkheden van die mensen. Dat is één punt. En terwijl je, als je bezig bent met muzikale syntax, ben je bezig met problemen van complexiteit. De keer dat je in die complexiteit gaat, dat je daardoor gefascineerd bent, zit je met een probleem met je uitvoerders. Want dat is de drama van elke hedendaagse componist eigenlijk. Ofwel maak je poepsimpele muziek, laat ik maar zeggen, en dan krijg je dat gespeeld. Want dan moeten de muzici geen inspanning doen om dat van het blad te lezen. Ofwel maak je een doorvrocht ding dat echt moeilijk is, een bepaalde moeilijkheidsgraad heeft, en dan krijg je het niet kwijt. Want de muzikus zal zich niet de moeite doen om daar zo lang aan te studeren, want ik krijg daar geen rewards voor. Ik krijg geen concerten.
Niet zo lang geleden, een paar jaar terug, nog eens gebeurd met Luc Breuwijs.
Ja, maar dat is nog een meester in het maken van partituren die relatief eenvoudig speelbaar zijn. Anders zou hij door de orkesten niet gespeeld worden.
Maar ze kregen het niet gespeeld of gezongen, wat was het?
Wel, het was natuurlijk ook omdat Luc veel te laat was met zijn partituur. Maar goed, zelfs dan is dat inderdaad het principiële probleem. Die hele moeilijke stukken worden alleen door een hele kleine groep gespecialiseerde muzikanten uitgevoerd.
Dus zegt Godfried Willem Raas, weet je wat, ik ontwerp gewoon
Mijn machines, want die machines kunnen die complexiteit wel aan. Ik kan ze speciaal voor maken en zo. Die zijn bovendien onnoemelijk geduldig. Ik kan daar 100 keer mee repeteren als ik wil en 1000 keer gaat ook.
Dat is het.
Mensen zijn te moeilijk. Maar wat u daar zegt over het feit dat ze perfect zouden zijn, is natuurlijk niet waar. Ook een machine is een technische constructie en heeft dus een eindige graad van perfectie. Om maar een voorbeeld te geven, als je een toets van een piano aanslaat, of je nu met een robot doet of met de hand, dan zijn die twee aanslagen na elkaar nooit identiek. Ook niet met de beste machines. Gewoon dat er een afwijking zit op die hamertjes, die slingert wat, dus die vertelt toch elke keer weer zijn eigen verhaal. En dan hoor je natuurlijk heel vaak het verwijt van, ja, wat is daar nu menselijk aan muziek met machines? Maar daar keer ik de boel om. Want dat is nu juist het meest menselijke wat er bestaat, de machine. Alleen mensen maken machines. En waarom maken mensen machines? Als extensie van hun eigen mogelijkheden. Omdat zij de kracht niet kunnen leveren, niet snel genoeg kunnen wandelen, maken ze auto's en gaan ze daarin zitten om zich te verplaatsen. Ze maken vliegtuigen om door de lucht te scheren, boten om de zeeën te bevaren, graafmachines om onder de grond terecht te komen en dergelijke meer. Dit is elementair het meest menselijke wat er bestaat. Kindjes maken, baby's maken, dat doen hondjes ook, en katten enzovoort enzovoort. Dat is niet menselijk. Het meest menselijke is de techniek, de machines die wij produceren.
En wat als de machines het overnemen?
Dit is science fiction. Die machine moet uiteindelijk altijd geprogrammeerd worden door iemand. En die nemen dat niet zomaar over. We hebben nog altijd geen zelfreproducerende machines. Goeie, daar wordt eraan gedacht. Dat is een onderwerp voor science fiction.
Ja,
maar
science
we zijn daar ver vanaf.
Maar er is zelfs een groot Europees project waar binnen dit een 10 jaar wordt voorspeld. Kijk, er wordt aan artificiële intelligentie gedacht. Dat en machines die kunnen denken.
Ik ben daar zelf ook mee bezig, natuurlijk.
En die emoties kunnen hebben.
Natuurlijk kunnen ze emoties hebben.
Ja.
Ja, dat kan ik. Trouwens, dat is natuurlijk het probleem van other minds. Hè? Van, ik neem daar gewoon de klassieke proef over robotica. Als ik met iets, met een machine, communiceer en ik krijg de indruk dat die emoties heeft, dan heeft ze. Hè? Want ik kan ook in jouw kop niet kijken om te zien of je echt wel de emoties hebt die je daar nu achter de microfoon zit uit te stallen. Dat kan ook een pose zijn, ik weet dat niet. Dus ik moet dat aannemen van zodra al de symptomen van die aard zijn, dat ze mij ertoe brengen om de gelijkaardigheid met mij op te roepen en dus emoties toe te schrijven.
En zou het dan kunnen, even voortbordurend misschien op die science fiction, dat mensen overbodig worden op den duur?
Ze zijn, ik heb er al op gewezen, ze zijn natuurlijk eindig. Dus misschien worden ze overleefd door technische constructies. Maar dat is geen probleem, ik zie daar zeker geen gevaar in.
Pardon?
Ik zou niet weten waarom dat een gevaar is. Aan de mens komt uiteraard een einde.
Aha.
Ons bestaan op deze planeet is op een bepaald punt begonnen. Als je ziet het overstaan van de tijdschaal, van de kosmologie, is dat vreselijk klein. Dus de waarschijnlijkheid dat wij ooit uitsterven is enorm groot.
En dat je dus geen biotoop meer hebt, maar een technotoop.
Dat is een mogelijkheid, maar ik wil daar verder niet over uitlaten. Dat hangt er vanaf, dat hangt ook van onszelf af natuurlijk. Hè?
Nu, kan ik me inbeelden dat een aantal luisteraars meteen in hun mail kruipen en zeggen van, heeft u nu uitgenodigd iemand emotieloos? Dat is dan toch wel echt niet zo. Om maar iets te noemen, Godfried Willem Raes, Logos en eigenlijk wat u doet, is voor een heel groot deel ook een duo gebeuren. Hè? Samen met uw vrouw Monique Darge.
Het is ontstaan eigenlijk als een collectief. Hè? Als een collectief van groepjes, maar er zijn dan door andere beroepsmogelijkheden een aantal mensen uit weggevallen. Uiteindelijk op een bepaald punt was de artistieke kern van Logos was nog juist Monique Darge en ikzelf. Maar dus op het moment is dat weer groter geworden. Hoor. Ja. Dat is weer een vrij grote groep zelfs.
Ja, maar jullie hebben heel lang eigenlijk al van bij het begin samengewerkt. Lief en leed gedeeld, zoals dat dan heet. Hoe moeilijk of hoe gemakkelijk is dat om over alle grenzen heen, dus niet alleen seksueel, maar ook gewoon in het dagdagelijkse leven dingen mee te creëren, te componeren? Word je niet, kan niet beu op den duur?
Daar, je groeit, je werkt bepaalde producties uit. We hebben bijvoorbeeld de hele wereld afgereisd, als duo en zo. En er komt inderdaad een bepaald punt waarop je zegt van, kijk eens, misschien kan dit zo niet verder. En daar zijn we al lang voorbij aan dat punt. We hebben andere dingen gezocht, maar de duo-formule op zich, ik speelde toen klarinet, zij viool, dan ben ik begonnen met elektronica en zo'n dingen. Maar er is een punt waarop je ziet van, kijk eens, als ik nu verder wil gaan, moet ik iets doen aan de schaal. Dit is te limiterend. Ik vond dat een zeer goed samenwerkingsverband, en dat bestaat nog, het is nog altijd mijn partner, daar niet van. Maar als Logos duo is niet meer de creatieve kern van wat we vandaag doen. Dat hebben we eigenlijk een beetje uitgebeend, laat ik maar zeggen.
Misschien werden jullie te veel een symbiose.
Ja, maar we zijn ook, ook filosofisch gezien uit elkaar gegroeid. Ik ben volhardend in mijn positivisme en mijn wetenschappelijke gerichtheid. Monique is in veel meer boeddhistische richting uitgeslagen. En dat zijn dan toch weer andere werelden, want daar krijgt ze mij niet in mee.
Nee.
Nee.
Hey, want zij inderdaad, ze mediteert en
Ja. Ik heb veel respect voor het boeddhisme, daar niet van. Maar ik zal mezelf nooit een boeddhist noemen.
Ben je daar te Descartiaans voor? Het huwelijk van Willem Elschot. Hij schreef het in Rotterdam in 1910. Was 28. Zeer vreemd. Blijf het verrassend vinden dat een jongeman van 28 zich in de huid kan kruipen, in de geest eigenlijk van iemand die misschien al een huwelijk heeft van een halve eeuw achter de rug. We zullen het eens even laten lezen, want je wou het absoluut lezen, hè?
Ja, ik wil het graag lezen. Ja.
We zullen horen waarom.
Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde zij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij den baard en mat haar met een blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen, de kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heten, bewegingsloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.
Het huwelijk van Willem Elschot. Waarom het huwelijk?
Ik vind het een prachtig gedicht, niet alleen literair, maar ook omdat het visionair is voor wat erin staat. Het is eigenlijk is het een visionair pleidooi voor euthanasie. Uit liefde.
Sorry.
Voor de dood uit liefde.
Nu heb ik dus een serie van 10 afleveringen gemaakt met over Willem Elschot, waar dat gedicht keer op keer in werd geanalyseerd. Dit is de eerste keer dat ik dit hoor of lees.
Ja, dat is, hij ziet daar het aftakelen van het aftakelingsproces van de partner. Kan daar niet mee leven, wil daar eigenlijk iets aan doen. Hij is kwaad enzovoort. Hij zegt van, dit is niet mooi. Dit is niet mooi, zo'n einde. Ik zie daarin een absoluut pleidooi voor euthanasie. Voor de schoonheid van de dood. Hè? Ik wil niet euthanasie als misdrijf of zo. Nee, maar voor het schone sterven. Voor het schoon afscheid nemen. Hij knaagt zich op omdat dat mens daar zit af te takelen. Kapot aan het gaan is. Niet meer aan zijn idealen kan voldoen. Een wrak is.
Maar zou het gewoon niet kunnen zijn dat hier iemand aan het woord is die zo zeer gedesillusioneerd is in zijn relatie, dat hij zegt, weet je wat, ik steek het kot in brand, ik sla je dood. Willem Godfried.
Nee, ik denk dat hij het doet uit respect.
Uit liefde?
Uit liefde, ja.
Shit. Wat vind jij de belangrijkste zin uit dit gedicht dan? Want je weet, het cliché is maar tussen droom en daad staan wet in de weg en praktische bezwaren. Maar wat is voor jou de belangrijkste?
Ja, maar dat is die oproep naar de euthanasie toe, hè, van het mag niet. Ik zou dit moeten doen, het zou een schoner einde zijn, maar dit mag ik niet.
Dus 100 jaar, want het is van 1910.
Ja.
Voor wij met euthanasie wettelijk in het reinen kwamen, was er al Elschot die daarover schreef. Ja.
Hij heeft dat ook in een paar andere gedichten, hè?
Ja.
Diezelfde trend.
Ja, abortus bijvoorbeeld ook.
Abortus ook, ja.
Ja, in Villa de Rose.
Ja.
Ik vind, als ik dat even mag zeggen. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren. Dat vind ik zo'n mooie zin.
Ja, dat is de emotie die erin doorklinkt, ja. Natuurlijk. Dat is niet zo'n brutale man die op het punt staat van een moord te plegen. Nee, dat is de schoonheid die hij ervaart.
Kent ook een rationeel iemand, een Cartesiaan zoals Godfried Willem Raas, weemoedigheid?
Ja.
Wanneer komt die dan?
Ik denk, ik heb op zich geen schrik voor de dood, maar als je iemand goed gekend hebt en die sterft, dan vervult hij hem een zekere weemoedigheid. Elk afscheid kan dat hebben, iets wat stuk gaat kan dat hebben. Ja, iets dat onverwacht een verval heeft, of zelfs helemaal verwacht weggaat.
Maar ik kan me inbeelden dat iemand die al zijn halve leven, zijn bijna hele leven lang met computers en met automaten en met robots bezig is, kan zeggen van een mens als hij doodgaat, zoals je daarnet even liet vallen eigenlijk. De machine is stuk, punt.
Ja, dat kan. Dan zet je ze op stal. Ja, dan neem je er afscheid van.
Ja.
En dat is inderdaad, soms is dat een emotionele bedoeling. Ik heb dat ook in het werktuig. Nou, wat u daar zei over emoties en machines. Ik denk dat bijna iedereen machines op een emotionele manier behandelt. Ik kan er kwaad op zijn, ik kan zeggen, arme machine, ik kan ze beklagen, wat doe ik hem nu aan? En ze
zorgt,
ik misbruik hem. Dus we hebben een emotionele band met die werktuigen.
Als onze pc of onze tablet weer niet doet wat wij willen, dan zijn we er kwaad
op. Dan sla je hem zelfs.
Ja,
hè? Ja, klopt er aan, je schudt er eens aan.
Ja, je zou hem door het raam kunnen gooien.
Natuurlijk, zou hem door het raam. Het is een emotioneel gedrag, het is totaal niet rationeel. Maar natuurlijk hebben we die betrokkenheid op de wereld. En zeker met machines, omdat ze van ons zijn, we hebben er verwachtingen aan stellen. Moesten we niks van verwachten. verwachten, dan heb je ook geen emotionele relatie mee.
Er is toch een gêne om dat toe te geven, denk ik, hoor, bij heel veel mensen. Bij mij bijvoorbeeld ook. Dat je daar een relatie mee hebt met een machine.
Ik vind dat essentieel. Anders zou je nooit machines kunnen maken. Moest ik niet zielsveel van machines houden, omdat die machines eigenlijk extensies van mezelf zijn. Het zijn de dingen, de tekortkomen die ik in mezelf ontwaar, die ik in een machine probeer te leggen en ze waar te maken. Okay. En dan ben ik ontroerd als een kind, als de machine het doet. En ze kan effectief doen wat ik niet kan.
Maar dan heb je het over een zelfontworpen machine.
Maar natuurlijk. Maar ik kan natuurlijk ook in iemand anders zijn ontwerp inkijken. Ik ben bijvoorbeeld gefascineerd door wetenschaps- en technologiemusea. En als ik bijvoorbeeld het ontwerp zie van de wattregulator op een stoommachine, dan ontroert mij dat.
Is het waar?
Dit is van zo'n schoonheid. Dat feedbacksysteem met die twee bolletjes die ronddraaien, opengaan en een klepje openen om zo de stoomdruk constant te houden. Dat is geniaal, dat is subliem gewoon.
En daar kun je tot tranen toe van geroerd zijn.
Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Grote machines, ja. Het Deutsches Museum in München heeft een prachtige afdeling. Je kan daar dagen in doorbrengen. En ik bezoek overal waar ik kom altijd wetenschapsmusea.
En dan ben je echt... Dan kun je versteld staan van de schoonheid en zeggen van...
Wat mij betreft eigenlijk zelfs, eerlijk zijn, vaker in dergelijke musea dan in kunstmusea. Er zijn ook wel goede dingen in een kunstmuseum, ik ga dat niet zeggen, maar voor mij is dat een eenheid. Ik zie dat onderscheid tussen kunst en technologie eigenlijk absoluut niet zo scherp. Daar is een overgang, er is een heleboel artistieke activiteit in die technologische realisaties. Hè? Als je die vormgeving bekijkt van een oude drukpers, een oude Heidelberg bijvoorbeeld, dat is toch fantastisch.
We gaan een tango horen, die jij eigenlijk ook alweer hebt bewerkt. En dat is niet de enige tango. Tango is een hele, hoe noem je dat, lijfelijke dans, hè?
Ja, dat is een spel van verleiding, hè?
Ja,
hè? En verleiding is natuurlijk iets wat hoort bij het métier van een muzikus. Als je als muzikus niet wil verleiden, dan moet je geen muzikus worden. Dat is de eerste taak trouwens, en ik denk misschien wel van elke kunstenaar, proberen te verleiden. Een tango is een spel, is een verleidingsspel tussen twee personen. Je zou het conceptueel ook met meerdere kunnen doen, maar bom, goed, het is toch nog altijd een koppeldans. Hè?
Mm-hmm.
Nu, dans heeft mij ook al heel lang bezig gehouden, andere dansvormen ook. Gewoon omdat het een interface is naar mijn machines toe. Ik werk heel veel met bewegingsinterfaces, met embodiment, met sensoren, die lichaamsbeweging capteren, dus heb ik nogal belang bij om mijn lichamelijke conditie een beetje in optima forma te houden. Mijn bezetenheid met tango.
En hoe dat dan gebeurt, en zo, daar gaan we het na deze tango over hebben. Waarom Eduardo Arolas?
Oh, dat is een verzameling. Het thema van die reeks opnames was eigenlijk om eens een hele reeks tango's te doen, van oude stijl tango's, dit is een oude stijl tango, tot tamelijk nieuwe, maar onder één conditie, dat ze moesten vallen onder publiek domein. Dus dingen die, alles trouwens van de Logos CD's zijn publiek domein, daar zit geen auteursrecht op.
Ja, maar dat is niet alleen financieel interessant voor jou, maar dat doe je ook echt zeer
dat
bewust.
Dat ideologisch.
Want alles wat jij, geloof ik, schrijft en maakt...
is
en
allemaal componen, publiek domein.
Ja, daar staan geen auteursrechten
geen op. Geen auteursrecht.
Ja. Ook al is er bijvoorbeeld iemand, een hele grote naam, die... Pat Metheny, ik zeg maar iets. Ja. Die ken je, Pat
Metheny. Natuurlijk, hij is bij mij geweest. Hij wilde machines van mij. Of FX Twin en zo. Ja.
Ja. En maakt dan toevallig eigenlijk een orkest dat gelijkt op het jouwe?
Het is toch een stukje primitief, hoor. Nee, ik zeg dat nu niet zo pretentieus. Hij zal dat zelf ook beamen. Maar hij is bij mij. Hij kent mijn machines. Hij is bij mij geweest. Maar al zijn machines hebben helemaal niet de nuanceringsmogelijkheden. En zijn bovendien voorzien van versterkers.
Orchestrion heet dat, hè? Zijn, geloof ik, zijn orkest. Ja. Nu vindt hij daar geen enkele verwijzing naar terug naar Godfried Glumbraas.
Een zijn dingen, maar hij heeft ze ook niet gemaakt. Hè? Erik Singer heeft ze gemaakt. Ja. En die ken ik wel, daar ga je wel verwijzingen vinden.
Oké. Okay. Publiek domein, Eduardo Arolas, de Rico Viejo, dat is de oude stijl.
De oude buurten van Buenos Aires.
Ja.
Het woordland van de tango. Ja.
Ja, inderdaad. En van Maxima.
Ja,
of even tussen haakjes. Koningin Maxima. Maar hier dus in een bewerking van Logos en Godfried Glumbraas.
Thank you.
Eduardo Arolas, een tango van hem en bewerkt door Logges en Willem Godfried Raas.
Berg en Dal, met Padone.
En inderdaad, met Godfried Willem Raas, die hier bij mij zit. Lekkere muziek, als je dat nu live ziet, want dat kun je, dat brengen jullie wel in jullie theater daar in Gent. Dan zie je dus een grote machinerie die automaten die bij elkaar staan, samen vormen ze een hele grote robot van inmiddels meer dan 50 muziekinstrumenten. Je ziet die ook spelen, hè?
Ja, je kunt ze zien. Ze zijn allemaal zuiver akoestisch en er zit absoluut geen luidspreker aan.
Ja.
Dat is een van mijn fascinaties, mijn vertrekpunten geweest bij het maken van dat robotorkest. Ik heb jarenlang, want ik heb een hele lange traditie in elektronica ontwerpen enzovoort, gewerkt met de synthesizers, elektrische klanktoestellen. Maar het probleem daarvan is dat je altijd gebonden bent aan luidsprekers. Nu, luidsprekers, daar ben ik helemaal van teruggekomen, want dat zijn de meest leugenachtige dingen die bestaan. Dat is een stuk karton dat over en weer gaat en doet alsof het iets anders is. Doet alsof het een viool is, doet alsof het een stem is enzovoort. Als je gefascineerd bent door een geluid en je kijkt naar die luidspreker, dan leer je niks over het geluid. Dan zie je alleen maar dat stuk karton. In het beste geval kan je het een beetje voelen bewegen. Dit is dus een garantie op een vervreemdende relatie tot je publiek. Vandaar dat ik weg wilde van die luidspreker-genereerde toestanden, die inherent zijn aan elektronische muziek natuurlijk, of aan versterkte muziek met microfoons. En ik terug wilde naar de zuivere akoestische basis.
Want eigenlijk
waarbij elk geluid dus een topos heeft in de ruimte. Eén plaats waar ze ontstaat, en waar ze ontstaat door akoestische verschijnselen. Luchtpijpjes, hamertjes, membranen, weet ik wat allemaal. Maar dan wel met de verworvenheden die ik toch intussen had opgebouwd over automatisering. Dus er zit bomvol met elektronica en elektromechanica om die akoestische processen te sturen.
Ja, maar je gaat nog een stap verder. Dus je was niet alleen tevreden over die elektronica, waar je naar zat te kijken en eigenlijk zag je helemaal niks, een zwarte doos en voor de rest hoorde je wat. Nee, je ging dus automaten ontwerpen, robots die je dan letterlijk ook akoestisch zag spelen, die bij een tuba zie je dus die, wat is dat, die
ventielen
op en neer gaan, bij een piano de toetsen enzovoort enzovoorts. En dan ga je nog een stap verder. En dan ga je lichamen, mensen, vaak, ik heb onlangs nog eentje gezien met vier improvisatieacteurs, laat je reageren op de muziek. Of tenminste, nee, het is omgekeerd.
Het is andersom. Kijk, het vertrekpunt daarvan is het volgende. Ik heb daar vrij veel over gestudeerd. Ik heb er onder andere mijn doctoraat rond gemaakt. Maar een van de problemen is dat als mensen muziek maken, doen ze dat met werktuigen. Die werktuigen, die hanteren ze met hun handen en met hun lichaam. Of met de lucht, als het blaasinstrumenten zijn. Maar in elk geval, het vertrekpunt is altijd motoriek. Vandaar is altijd die lichamelijke betrokkenheid bij het maken van muziek. Nu, het probleem met die speeltuigen die ons overgeleverd zijn door de muziekgeschiedenis, is dat die geoptimaliseerd zijn voor een bepaalde muziek. Het is duidelijk dat een viool met zijn kwintenstemming enzovoort voor een bepaald muzieksoort in aanmerking komt. Als je dat wilt gebruiken om te piepen en te knarsen en te kloppen, dan zal die viool gauw stuk gaan. Bovendien, met die instrumenten, die traditionele instrumenten, zijn wij als muzikus vertrouwd. Wij hebben daar een band mee, ook een emotionele band. Muzikanten houden ook weer van een instrument. Maar langs de andere kant hebben ze er altijd een problematische relatie mee. Want het is altijd onwillig, het is stubborn. Het staat haaks op wat je wil gedaan krijgen. Je moet er veel op oefenen om iets moeilijks te doen. En het instrument wordt niet beter. Instrumenten worden niet verbeterd. Vandaar mijn idee van moesten we nu in slagen om via technische middelen, de motoriek, datgene wat ik doe met een instrument, te vertalen in signalen, liefst zinnige signalen die representatief zijn voor wat wij expressief met instrumenten uithalen. En als ik die in signalen dan kan gebruiken om ze toe te passen op dingen die robots doen, dan heb ik een ideaal instrument gemaakt.
En je noemt dat gesture recognition?
Dat is gesture recognition. Daar kijk ik dus naar de vorm van gebaren. Ik kan bijvoorbeeld heel goed zachte bewegingen, glooiende bewegingen onderscheiden van hoekige bewegingen. Ik kan de botsing, het feit dat je dus een zwaai maakt en plots stopt met je hand, dat is een collision effect, dat kan ik perfect detecteren. Ik kan als je springt weten dat je in de lucht bent en zo.
En zonder veel in technische details te treden, maar dat betekent eigenlijk dat het werkt via de reflectie van lichtstralen op de huid.
Niet van lichtstralen. Ik heb twee systemen. Systemen die met sonar werken, dus met geluid, met ultrason. Het kan dus ook met microgolven. Ik heb ook radarsystemen die in 24 gigahertz gebied werken, 70 gigahertz ook. En die werken ook, die zijn equivalent.
En, maar je zegt, om die reflectie te optimaliseren, dus om echt het hele goede effect te krijgen, moet je naakt
zijn. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Dat is absoluut essentieel, want als ik kleren draag, dan heb ik geen reflecterend oppervlak. En dan krijg ik mijn signalen door een 18 decibel verzwakking terug. Dus dat is in feite een zaak compromitteren. Maar dat is de puur technische reden die ik heb voor de naaktheid, die sommige mensen controversieel vinden in mijn voorstellingen en mijn werk. Maar die is zeer inherent. Ten eerste, die is essentieel voor het werken van die bewegingssensoren. Dat als je het naakt bent, dan heb je de grootste gevoeligheid en het meeste raffinement. Maar er is ook een tweede reden. Er is een kwestie, als je met dans bezig bent en met lichaamsexpressie bezig bent, vind ik het al te gek om dat lichaam te bedekken, te verhullen. Ik vind alle dans die niet naakt beoefend wordt, eigenlijk schijnheilig. Eigenlijk naast de kwestie, want dans gaat over motoriek, over wat spieren doen, over hoe ze gewicht hebben, hoe ze massa's verplaatsen, over die elasticiteit in de ruimte enzovoort. Als je dat niet naakt doet, dan ben je aan het knoeien volgens mij.
Godfried Willem Raes componeert zelf natuurlijk ook. We horen Fuzzy Harmony Study No. 11. Ik neem aan dat er 10 aan vooraf zijn gegaan.
Ja, en waarschijnlijk meer, want er zijn nog subnummers. Maar goed.
Ja. Wanneer heb je het gecomponeerd?
Dat is al meer dan 10 jaar geleden, denk ik. Dat is zo een van mijn dingen in compositie, is te proberen van niet te zoeken naar een bepaalde stijl, maar in elke compositie eigenlijk een syntax te ontwerpen. En dit is een poging om een algoritmische harmonie te schrijven.
Voor welk instrument?
Ik neem aan dat het een pianostudie is. Ja.
Met die 88 toetsen?
Ja.
Wat gehoord?
Door de robot.
Ja, onvoorstelbaar. Thank you. Fuzzy Harmony Study number 11 van Godfried Willem Raas, die bij mij zit. Het was een piano, automaat of robot, wat moet ik zeggen. 88 verschillende vingers, die alle 88 geloof ik exact zijn gemoduleerd, op een andere manier. Wat is jouw credo?
Oh, ik zou zeggen, de waarheid is in de machine zolang ze werkt.
Dat is een hele mooie ambiguïte trouwens.
Ja,
maar het is... zolang de waarheid werkt of zolang de machine werkt?
Zolang de machine werkt. Als ze stopt te werken, is er iets mis met die waarheid.
Ja, maar als de waarheid niet werkt...
Het heeft iets met mijn epistemologie te maken. Alle kennis die niet testbaar is in een machine, is uiteindelijk onbetrouwbaar.